Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, tot voortzetting van dit ons samen zijn, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 61, daarvan het zesde vers. Hij zal eeuwig in vermogen voor uw ogen zitten op zijn troon. O Heer, zend uw waarheid, uw ontferming ter bescherming. Zend ze tot zijn wachters neer. Het zesde vers uit de 61ste psalm. Zal ons vanmiddag worden voorgelezen uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 14e hoofdstuk, te beginnen bij vers 13 tot en met vers 36. De schriftlezing voor vanmiddag, Matteüs 14, vers 13 tot en met 36. Daar doen we vooraf met de kerk van alle eeuwen, tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen met elkaar Matthäus 14 vanaf vers 13 tot en met het einde. En als Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar de scheep naar een woeste plaats alleen. En de scharen, dat horende, zijn hem te voet gevolgd uit de steden. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen en genas hun kranken. En als het nu avond werd, kwamen zijn discipelen tot hem, zeggende: deze plaats is woest en de tijd is nu voorbij gegaan. Laat de schare van u, opdat zij heen gaan in de vlekken en zichzelf spijzen kopen. Maar Jezus zeide tot hen: het is hun niet van node heen te gaan. Geeft gij hun te eten. Doch ze zeiden tot hem: wij hebben hier niet dan 5 broden en 2 vissen. En hij zeide: brengt mij dezelve hier. En hij beval de scharen neder te zitten op het gras en nam de 5 broden en de 2 vissen en opwaarts ziende naar de hemel, zegende dezelve. En als hij ze gebroken had, gaf hij de broden de discipelen en de discipelen gaven ze de scharen. En ze aten allen en werden verzadigd en namen op het overschot der brokken 12 volle korven. Die nu gegeten hadden, waren omtrent 5000 mannen, zonder de vrouwen en de kinderen. En terstond drong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere zijde, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. En het schip was nu in het midden van de zee, zijnde in nood van de baren, want de wind was hun tegen. Maar ter vierde waken des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee. En de discipelen ziende hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende: het is een spooksel. En zij schreeuwden van vrees. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende: zijt goedsmoeds, ik ben het, vreest niet. En Petrus antwoordde hem en zeide: Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En hij zeide: kom. En Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd. En als hij begon neder te zinken, riep hij zeggende: Heere, behoud mij. En Jezus terstond de hand uitstekende, greep hem aan en zeide tot hem: gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? En als zij in het schip geklommen waren, stilde de wind. Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden hem, zeggende: waarlijk, gij zijt Gods zoon. En overgevaren zijnde kwamen zij in het land Genezaret. En als de mannen van die plaats hem werden kennende, zonden zij in dat gehele omliggende land en brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren. En baden hem dat zij alleenlijk de zoom van zijn kleed zouden mogen aanraken. En zoveel als hem aanraakte, werden gezond. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, zoeken we met en voor elkander het heilig aangezicht van de Heere in een gemeenschappelijk gebed. O Heere, uit wien, door wien, maar ook tot wien alle dingen zijn. Maak ons klein, vervul ons met eerbied en met diep ontzag, zo opnieuw een toenadering zoeken in een gemeenschappelijk gebed, om u de noden en de zorgen van dit deeltje uwer erven voor te leggen, maar ook om van onze kant onverdiende, maar zo'n onmisbare zegen af te smeken over dit ons te samen zijn. Heren, de deuren van dit godsgebouw mochten opnieuw opengaan. En u gaf u gelegenheid, u gaf u genegenheid om samen te komen, rondom dat woord, het eeuwig blijvend getuigenis dat eenvoudige wijsheid wil leren, waarvan u zelf in uw woord getuigt. Gij doet wel dat ge daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats. Zou u zo zelf vanmiddag aan de spits willen treden, zou u willen verblijden door uw goddelijke daden, door uw voetstappen onder ons te zetten. Want waar gij die zet, daar druipt het van vet en doet ge het ook alles ten zegen gedijen. Wil op ons neerzien, op een ieder van ons, zoals we hier samengebracht zijn, of middels de kerktelefoon met ons verbonden zijn. Zou u ook daar uw zegen niet willen onthouden, als misschien alleen op een kamertje, op het ziekbed, of in wat voor een omstandigheid dan ook, als we de wacht houden bij de kinderen. Zou u dan zelf ook daar uw zegen niet willen onthouden. Gedenk zo aan ieder. Een ieder zoals we hier samengebracht zijn. Wil leren. Wil bekeren. Zoals ge al uw volk bekeert. Open blinde ogen. Voor wie ze nou in en van zichzelf zijn. Open ogen voor wie u bent, o allerhoogste majesteit. Die trouwe houdt, die eeuwig leeft, die nog doorgaat met dat kerkvergaderend werk, zolang de zon en de maan aan het firmament schijnen. Zoals we het vanmorgen hebben gezegd, omdat we nog liggen onder het zegel der verkiezing, zou u vanmorgen het woord wat reeds gesproken is willen achtervolgen met uw zegen. Maar ook vanmiddag zo opnieuw stil mogen staan bij een gedeelte uit uw woord, wilt uw geest de schaven eraan pangeren, het dienstbaar stellen in de harten van de jongens, de meisjes, de kinderen. De jongeren van de gemeente gaat u ze niet voorbij. Gedenk ze in de vele zaken die op hen afkomen. Wilt u een vurige muur rondom de jeugd zijn? Wilt u ze bekeren en leren? Zo zal uw volk bekeert hun harten neigen tot de vrees van uw naam. Het verbond met Abraham zijn vriend, zou u dat willen bevestigen van kind tot kind en van geslacht tot geslacht? De vaders, de moeders, we willen ze u opnieuw bevelen. U weet wat ze nodig hebben. Ook bij de opvoeding van de kinderen, wilt u ze daartoe geven een afhankelijk en een aanhankelijk leven, dat ze dat ook zouden mogen doen. Kracht en wijsheid van u begeert. En zoals ze beloofd hebben bij het doopvond. En daar meer en meer achtergebracht zouden mogen worden, om hun kinderen niet te kunnen opvoeden. Laat staan in de vrezen des Heren. en toch die eed afgelegd. Voor de gemeente, maar ook voor uw heilig aangezicht. Heere, wilt u voor ze zorgen? Wilt u ze helpen? Maar ook de persoonlijke genade niet onthouden. Dat ze hun kinderen voor zouden mogen leven. Ze zouden mogen zijn een voorbeeld. Dat ze het zouden mogen zien. En ook eerlijk zouden mogen gaan leren door uw geest en woord gewerkt. Onbekwaam, tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Gedenk de echtbare zonde, kinderen, de alleengaande, de alleenstaande. U weet ook wat zij behoeven, wilt u ook voor hen zorgen. Naar lichaam en ziel beide. Opnieuw willen we alle nood, alle zorg die er is voor u den Heere neerleggen. U weet van noden en zorgen die er kunnen zijn in het persoonlijke leven, in het huiselijke leven, in het huwelijksleven, maar ook in het maatschappelijke leven, omdat men niet werken kan of niet meer werken mag. Heere, wilt u ook hen nabij en goed zijn? Heere, wilt u in alle zorg die er daaromtrent kan zijn, een weg banen? Deuren die gesloten kunnen zijn, zou u die willen openen. Zie zo op een ieder neer, nadat u weet wat nodig is. Ook als we kruisen meedragen waar misschien niemand of een enkeling van af weet. Heere, zou u die banden, als het in uw goddelijke raad bestaan kan, willen slechten. Gedenk ook alle psychische noden. U weet, ook die weg kan door anderen, maar ook door hen zelf niet begrepen zijn. Heere, wilt u therapieën of behandelingen die ondergaan mogen worden met uw onmisbare zegen achtervolgen. Wat de middelen gebruikt, de middelen uw zegen zouden mogen ontvangen. Gedenk ook hen die lichamelijke noden en zorgen meedragen, die elders verzorgd, elders verpleegd worden. Maar u weet ook van hen die chronische ziekten meedragen. U weet van hen die bij het klimmen der jaren de afbraak van het lichaam zo kunnen gevoelen. Wees ook hen nabij. Leer ze een schuilplaats te zoeken, een schuilplaats te vinden bij u de levensbron. Wilt medisch personeel helpen, dat ze het werk zouden mogen doen in afhankelijkheid van u. Wilt u ze met wijsheid bedelen, dat ze behandelplannen maken en behandelplannen ten uitvoer brengen. De rouwdragende, we willen ze u bevelen. Als het weduwkleed gedragen wordt, zou u willen betonen een man voor hen te zijn. Men weduwnaar is, zou u een vriend of een helper willen betonen te zijn. Maar u weet ook of er onder ons gevonden worden die een kind of kinderen grafwaarts moesten dragen. Wilt u voor hen zorgen? In onze Nederlandse taal hebben we daar geen woord voor. Maar zou u ze een woord van moed en troost willen toeschikken, nadat u weet wat nodig is? Ach, alle rouwdragenden, we willen ze u bevelen. Wilt u die lege plaats met uzelf vervullen? Gedenk ook aan onze vrienden, onze vriendinnen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking. Wilt u ook uit hen uw koninkrijk bouwen? Het kan schijnen voor ons onbereikbaar, maar voor u toch niet, Heere. Wilt u ook hen nabij en goed zijn, naar lichaam en ziel beide. Degene die ze mogen verzorgen, hun ouders, ook alles geven wat ze nodig hebben om met en voor hen te zorgen. De jongens en de meisjes, help ze op school. Ze mogen nog naar school gaan en daar onderwijs ontvangen, overeenkomstig uw woord en goddelijk getuigenis. Wilt u ook dat onderwijs met uw zegen achtervolgen? We bevelen ook hen die onderwijs ontvangen, niet overeenkomstig uw woord. Wilt u ze staande houden, de plaats waar ze onderwijs mogen ontvangen, stage mogen lopen, maar ook een plaats in de maatschappij hebben. Gedenken ieder, hier in zijn of haar goddelijk beroep, De meesters, de juffrouws, het onderwijs ondersteunen, het personeel, de docenten. Wilt u ze helpen in het mooie, maar ook zo verantwoordelijke werk dat op hun schouders is gelegd. Ach, ieder willen we u bevelen, waar dan ook gesteld. Denk ook aan de moeders in de gezinnen. Ons land, ons volk en ons vorstenhuis, Heere, zou u er reformerend onder willen werken. Terug willen brengen naar uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. Degenen die in hoogheid zijn gezeten, wilt u ze dragen, wilt u ze helpen in het verantwoordelijke werk dat ze op hun schouders hebben gelegd gekregen. In het bijzonder willen wij aan u bevelen die ons mogen vertegenwoordigen in de onderscheiden vergaderzalen. Geef ze daartoe alles wat ze nodig hebben, dat ze in de uren, dat ze mogen, dat ze kunnen spreken, dat ze dat zouden mogen doen in afhankelijkheid van u. En dat u zelf daar uw zegen over zou willen gebieden. Het komt er veel op hen af. Wat kunnen ze zich vaak als een roepende in de woestijn gevoelen. Maar dat u, Heere, ze nabij en goed wilde zijn, waar dan ook gesteld. Onze koning, onze koningin, de prinsessen. Ook zij hebben nodig om door u tot u bekeerd te worden. Ook zij staan in rekening met de koning der koningen en de heren der heren. Zou in het vorstenhuis willen komen te wonen en te werken. Gedenk uw koninkrijk. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Wilt u daartoe alle dienstwerk dat gedaan mag worden over het ruime wereld rond met uw zegen achtervolgen. Gedenk het werk van de zending, dat gedaan mag worden op de onderscheiden plaatsen. We willen u bevelen het evangelisatiewerk dat gedaan mag worden. Gedenk aan de klassikale activiteiten. Ook vanuit de gemeente hier. Gedenk aan de plaatselijke activiteiten die ook hier vandaan gedaan worden. Gedenk ook, Heren, aan de evangelisten op de posten waar u ze ook stelde. Wilt u het alles met uw zegen achtervolgen. Nederland steeds meer wordend een land van evangelisatie. Zou u die kandelaar niet weg willen nemen. En nog willen verblijden door uw goddelijke daden. Het werk dat gedaan mag worden onder de beminden om der vaderen wil. Het werk dat gedaan mag worden onder de verdrukte kerk. We willen het u alles bevelen. Uw kerk brengt bijeen, Heren, wat waarlijk bijeen hoort. Wat is er een verscheurdheid? Wat is er een verdeeldheid? Heren, verootmoedig ons. Doe ons schuldenaar aan uw voeten worden. Zou u dan zelf nog uw hand open willen doen? Gedenk ook de kring van onze gemeente waar u ons een plaats gaf. Heren, wilt u ook daar uw vuur en haardsteden onder hebben en houden? Al uw knechten, we willen ze u bevelen. Ook als ze vanmiddag de bazuin aan de mond mogen zetten, help ze, ondersteun ze. Geef ze alles wat ze nodig hebben, lichaamskrachten en zielsvermogens. Maar dat ze ook zelf zouden mogen delen in uw volks genoegen. De emeritus predikanten, we willen ze u bevelen. Gedenk ook die oude broeder die aan deze gemeente verbonden is. Wil hem nabij en goed zijn, ook in de avond van het leven. Wil hem ondersteunen naar lichaam en ziel beide. Gedenk ook aan deze ledige kansel. Roep op een van uw knechten, kom over en help ons. Moest bedankt worden. Heere, zou u de man uws raads op uw tijd en op uw wijze naar dit deeltje willen afzonderen. Dat er in de gemeente bidders gevonden zouden mogen worden aan de genadetroon. Of u nog in gunst, of u nog in de toren des ontfermens gedachtig wilde zijn. Uw hand nog wilde open doen. Om ook hier weer een eigen herder en leraar te doen ontvangen. En dan moeten ze het hier ook beleiden in hun geen rechten, in hun geen aanspraken. Maar u zegt toch tot de een ga en hij gaat en tot de andere kom en hij komt. Zie zo ook op dit deeltje neer. Wees nabij. Wees goed. Zo vanmiddag opnieuw trachten bij uw woord stil te staan. Ook uw kinderen, gaan ze niet voorbij. Wat kunnen er een golven, wat kunnen er een bangeren ook over hen afgaan. Wat komt dat ook op die kerk af, maar zou u zelf vanmiddag weinig moed, weinig kracht willen geven. Nou, als u het nodig acht om een bestraffende zegen te geven, zou u ook die niet willen onthouden. Ziezo in gunst, ziezo in ontferming op een ieder van ons neer. Help in luisteren, help in het spreken. Zo vragen we veel van u, Heer. Maar het is toch niet te veel dat u het kunt of wilt vervullen. Wees genadig, wees goed. Aanschouw ons in hem, die verhoogde middelaar Gods en der mensen, die ter rechterhand is gezeten. Wil ons horen, wil ons verhoren, om zijns naams wil alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, tot voortzetting willen we met elkaar zingen uit de 107e psalm. Psalm 107, vers 15, 17 en 22. Hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. Nu rijst de vreugd de baren, zijn effen op Gods wil. Nu wijkt verslagenheid, na zoveel angstig slaven, daar God hen veilig leidt in hun begeerde haven. Wat er volgt ook in het 17e en in het 22e vers uit de 107e psalm. En inmiddels wordt u in de gelegenheid gesteld om uw liefdegave uit te reiken. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de emerituskas. De Heere zegene u en uw gave. gemeente. Met Gods hulp willen wij u vanmiddag bepalen bij het gedeelte wat ons is voorgelezen. Uit Matteüs 14, de verzen 22 tot en met 33. Maar ik wil u nogmaals lezen als uitgangstekst voor vanmiddag het 24ste vers. Dus Matteüs 14, vers 24, waar het woord van onze tekst voor vanmiddag luidt. En het schip nu was midden in de zee, zijnde in nood van de bangre, want de wind was hun tegen. Schrijven we onder deze woorden, in zijn verband bezien, de wind was de discipelen tegen. Drie gedachten vragen wij vanmiddag met de hulp des Heren onze aandacht. In de eerste gedachte, verlaten door Jezus. In de tweede gedachte, beproefd door Jezus. En in de derde gedachte, geoefend door Jezus. De wind was de discipelen tegen. Verlaten door Jezus, vers 2 en 23. Beproefd, 24 tot en met 28. Geoefend, vers 29 tot 33. Als ik nu vanmiddag eens begin met een vraag. Troost. Als u nou dat woord troost zou moeten omschrijven, wat is dat? Als we dat dan op zouden zoeken, bijvoorbeeld in een Van Dalen woordenboek, dan vinden we steun krijgen in verdriet of pijn. En zo'n klein kind, als het bijvoorbeeld valt en het is geschrokken, dan zoekt het troost bij moeder of vader. Ja. En dat is aangenaam. De troost in moeite, in verdriet, mag ondervonden worden. Want ach, ieder huis heeft zijn kruis. Ieder hart heeft zijn smart. En dan zijn de situaties dat je er als mens achter komt een nietige vertrooster te zijn. Dan moet je maar eens in een sterfhuis komen als er onverwachts iemand door de dood is weggenomen. Ja. Dan kun je soms maar beter zwijgen dan iets zeggen. Ja. Zo is er ook een volk, Gods volk. Die nou troost nodig krijgt. Troost mag ervaren. Bij tijden. Bij ogenblikken. Als ze het nou zelf niet meer weten. Dan mag het wel eens zijn dat het hoofd een ogenblik uit de gebreken opgeheven mag worden. Dan mag het wel eens een ogenblikje zijn dat de ziel in God verblijd is. Dan mag het wel eens in waarheid zeggen. Dan zingen wij in God verblijd aan hem gewijd. Van zere wegen. Bijvoorbeeld dat woord onderzocht wordt. Dat woord gelezen wordt. Het woord verkondigd wordt en hun hart verklaard wordt. Dan mogen ze wel eens instemmend zingen. In God verblijd. Want het gaat altijd om de eer van Gods grote naam. Ja. Weet jij daarvan in je leven? Want nu vanmiddag staan we stil bij een gedeelte dat de Heer Jezus zijn discipelen onderwijs gaan geven. Onderwijs. Ja, jongens en meisjes, waar krijgen we onderwijs? Onderwijs krijgen we op school, ja. Onder andere, ja. En zo wordt Gods volk, mag ik het zo eens zeggen, gebracht op de leerschool van vrije genade. En gaan ze daar steeds hogere cijfers halen? Gaan ze daar van klas tot klas, van groep 1 tot en met groep 8, en daar diploma's en certificaten behalen? Ach, vraag het ze maar. Nee, op die school raken ze nooit en te nimmer uitgeleerd. Op die school komen ze erachterin en van zichzelf nooit en te nimmer vooruitgang te kunnen boeken. Nee, daar worden geen diploma's gehaald. Nee, dan wordt het voor dat volk een wonder. Dat ze niet van school gestuurd worden. Ja. En nu vanmiddag We hebben het horen voorlezen. De discipelen, wat hadden ze getrouw hun werk gedaan in opdracht van de meester. Want er was een grote schare de Heer Jezus gevolgd op die woeste plaats. Toen daar de opdracht gegeven was, geef gij hun te eten. Toen had de Heer gezorgd voor die broden, voor die vissen. Het waren er slechts 5 broden en 2 vissen. En hoeveel mensen werden er gevoed op die middag? 5000. Ja, 5000 mannen. Zonder de vrouwen, zonder de kinderen. Wat een middag geweest ook voor de discipelen. Wat ging het goed. Ze dachten dat koninkrijk zal er aankomen. Want er was nog zo'n grote overschot. 12 volle korven. Ja, er bleef meer over dan ze aanvankelijk hadden. Mooie gedachte. Meer over dan ze aanvankelijk hadden. Ja. Wat liet nou de Heer Jezus zien? Dat hij niet is een kangere God. Nee, dat hij rijk en overvloedig schenkt. En het nodige voorziet. Op zijn tijd. Op zijn wijze. Dwars door het onmogelijke heen. Ja. Nog zo. We hebben te doen. Niet met een kangere God. Die mild en overvloedig schenkt. Dat is toch het eerste versje wat we zo vaak aan onze kinderen leren. En wat vaak ook die kleine kinderen opgeven. 81 vers 12. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt. Schenk ik. Zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Nu gaat de Heer Jezus de discipelen na die middag onderwijs geven. Want we zeiden het reeds, wat was het een goede middag geweest. Ze dachten het gaat goed, want alle mensen, ze hadden achting voor hun meester. Ze hadden respect voor die grote meester en leraar ter gerechtigheid. Wat hadden ze zich dienstbaar gevoeld die middag in dat koninkrijk. Wat aanstaande was. Ze dachten het zal goed gaan. Aanstonds. Het koninkrijk zal opgericht worden. Ja. Lezen in Johannes 6. Wat sprak het volk? Deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Ieder. Mag ik het eens heel eenvoudig zeggen vanmiddag. En ieder voelde zich er goed bij die middag. Ja. En ieder. De volgelingen die volgden om de broden. Die hadden er ook een goed gevoel bij. De discipelen ook. Wat is gevoel? Wat moeten we oppassen met gevoel? Ja. Geloof gaat niet zonder gevoel. Nee, dat weet ik. Maar we moeten toch ook oppassen voor een bepaalde gevoelsgodsdienst. Ik voel dat zo. Ik voel me er zo prettig bij. Ik voel me er zo goed bij. Oh ja, ja, ja. De bevinding. De praktijk der godzaligheid is door het geschonken geloof. En ik weet het, geloof gaat niet zonder gevoel. Maar er is genoeg gevoel zonder geloof. Waar komt het op aan, op dat ware geloof? En dat zei ik reeds. Gevoel, tuurlijk. De een is gevoeliger als de ander. De een heeft een ander karakter dan de ander, ja. Maar het komt aan in u, in jou en in mijn leven. Waarheid in het binnenste. Verbroken. En een verslagen hart. Die zal die grote leraar ter gerechtigheid niet voorbij gaan. Nou weet hij precies. Precies wat die leerlingen, die discipelen nodig achten. Ja. Hij kent van verre hun ieders gedachten, ook hun gedachten. Want dat gaat nu de Heer Jezus doen. Hij gaat de scharen achter zich laten. Hij dwingt de discipelen om ze over te bewaren. En zelf gaat hij de eenzaamheid opzoeken. Want dan hebben we het horen voorlezen. En terstond, vers 22, dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan. En voor hem af te varen naar de andere zijde. Dwong. Dan zegt Kanting 18 zo mooi. Namelijk met ernstige woorden. Alzo zij van hem niet gaarne wilde scheiden. Hij dwong ze. Ze moesten daardoor dus aangespoord, aangezet worden. Is dat te begrijpen? Het was zo'n aangename middag geweest. Nu moesten ze overvaren naar de andere zijde. Is er een volk die daar iets van weet? Troost mogen ervaren. En dan proberen vast te houden. Proberen vast te houden. Ja, misschien zelfs wat proberen uit te bouwen. Maar zult u het onthouden, we hebben te doen met een jaloers God. Die zorgt voor zijn volk, jazeker. Die ze niet om zal laten komen, nee. Ja, maar die ook gaat liegen. Er zoveel meer te leren is. En dat het alles nou gegeven goed is. Dat ze het nou zelf geen ogenblikje kunnen vasthouden, nee. Ze het ook niet kunnen doen met een paar troostrijke woorden. De Heer Jezus zorgt hier voor zijn discipelen. Terwijl ze gedwongen hebben in dat schip te gaan. Zouden ze het begrepen hebben? Ik weet het niet. Het staat niet voor niets. Hij moest ze dwingen in het schip te gaan. U moet het zo voorstellen. Het is waarschijnlijk geweest aan de avond van de dag. De discipelen kenden het water dan wel. Het kon daar spoken. Er zijn zelfs verklaarders die zeggen, donkere wolken spanden zich samen boven het meer. Het zou goed kunnen. De discipelen, ze waren ervaren mannen. Ze kenden daar de weg wel op het meer. Ze wisten dat de natuur daar ook zo enorm kon spoken. In een ogenblik kon dat meer van Galilea onstuimig zijn. Bijvoorbeeld na een dag van onweer. Een dag van storm kwam de storm op over dat meer. Dat is nog zo. Van het een op het andere ogenblik kan dat meer van Galilea onstuimig worden. We hebben eraan gestaan zo glad. Maar we hebben ook wel anderen gehoord. Onstuimig. Terwijl ze daar in alle rust voeren. Ja. Maar ze zijn gegaan. Nadat de grote meester en leraar ter gerechtigheid ze gedwongen had, waren ze gegaan, gehoorzaam aan de opdracht van hun meester. Want als hij spreekt, dan zal dat zijn dageraad hebben. Zij gebiedt, dan zal het terstond gebeuren. En zo zijn ze gegaan. Misschien wel onwillig. Een onwillige gewillige daar in dat schip, ja. De Heere gaat ze onderwijs geven, ja. De Heere heeft ze gewillig gemaakt. Hij gaat ook zorgen voor zijn volk, ook nu nog, dat hij ze gewillig maakt, gewillig houdt. Hij gaat een weg die ze niet altijd, meestal zelf niet kunnen begrijpen. Maar op het moment, als hij spreekt, heeft hij altijd een gewillig volk op de drag van zijn Heerkracht. En zo zien we ze gaan daar dat meer van Tiberias, dat meer van Genezeret op, ja. En de scharen liet hij van zich. Hij ontweek de scharen. In Johannes 6 lezen we ontweek wederom, want dat hebben we ook in dit gedeelte horen voorlezen, hoe de Heere getracht had de eenzaamheid te zoeken. Maar hoe de scharen hem achteraan kwam. En nu gaat de Heere Jezus de scharen van zich laten. Alleen een plaats zoeken om te bidden. Gemeenschap met de Vader, ja. Om van zijn mensheid, mag ik het zo eens zeggen, getroost en gesterkt te worden, ja. Want hij, de mens in alles gelijk geworden. We lazen ergens een ogenblikje te ademen in reine sfeer, om iets te proeven van de zalige nabijheid van de Vader. Ja. Om nu te begeren, kracht, nieuwe kracht, om die ontzaglijke taak die op zijn schouders lag te volbrengen. Ja. Maar ook een ogenblikje zich afzonderen van zijn volk, van zijn kerk, om ze onderwijs te geven. Hij liet ze wel van zich, ja, maar hij band ze niet uit zijn hart, nee. Hij, die grote voorbidder, waarin de eenzaamheid, terwijl de discipelen worstelen tegen de golven, toch lagen ze begrepen in zijn voorbeden. Zodoende zouden ze ook niet omkomen, nee. Hij gaf kracht om door te gaan in die storm. Ja. Want al Gods kinderen liggen begrepen in zijn voorbeden. Als dat niet waar is, zou het omkomen zijn. Omkomen zijn van mensenkant, ja. Hij geeft kracht. Kracht naar kruis. Ja. Kunnen ze dat altijd zien? Ervaren ze dat altijd? Ach, vraag het ze maar. Nee. Hoe komt dat? Omdat ze geen zicht, menigmaal geen zicht hebben op die grote meester en leraar ter gerechtigheid. Want hij, die dierbare borg en middelaar, de Heer Jezus Christus, is nu die verhoogde middelaar Gods en der mensen, ter rechterhand gezeten. Ja, Paulus, die getuigt daarvan, die ter rechterhand zit, die ook voor ons bidt. En die kan al veel beter bidden. Die kan al vele malen beter bidden dan wie dan ook, ja. Hij verlost van de vijand. Hij laat zijn volk echt niet waar in dure tijd en hongersnood omkomen, ja. Maar daar komt het op aan in ons alle leven. Om te mogen weten, begrepen te zijn in zijn voorbeden. Om te mogen weten door genade voor zijn rekening te liggen. Hem leven te mogen ontvangen. Genadegave uit zijn hand te mogen ontvangen. Verlaten door Jezus. Maar dan ook beproefd. Beproefd door Jezus. Want dan zien we daar de discipelen. Midden op het meer. Midden op het meer zijnde, staat er in vers 24. En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren, want de wind was hun tegen. Terwijl hij, die grote voorbidder, de eenzaamheid opzocht, de discipelen midden op dat meer, zijnde in nood. Misschien allemaal wel eens om de zee gestaan, ja. En als ik dan wat vraag aan u vanmiddag, de zee, kunt u daar een omschrijving van geven? Dan zal iemand zeggen, die is groot. De zee is onbegrijpelijk. De diepte van de zee is verborgen. De zee aan plotselinge veranderingen onderhevig. Een aantal weken geleden, bij ons op Scherpen is een mooi weer, dan gaan ze naar de zeedijk zwemmen. Helikopters erboven, overal sirenes, moeders in paniek. Want mijn kind is daar aan het zwemmen. Man, zagen ze boven komen en naar beneden en nooit meer boven komen. Een bepaalde onderstroom, verdronken, eeuwigheid. Ja. Onberekenbaar, onbetrouwbaar is de zee. Ja. Kunnen we daarmee het leven... Het leven op aarde niet vergelijken. Ja. Onberekenbaars, onbetrouwbaar, onbegrijpelijk. En wat is dat nu van de mens? Wat willen we als mens graag alles kunnen begrijpen? Het lukt niet, nee. Het lukt niet. Hoe komt dat nu? Dat alles hier in de wereld zo aan verandering onderhevig is. Dat alles hier op aarde zo onbetrouwbaar is. Dat is gekomen door onze diepe, diepe val in Adam. Zijn er een beproevingen of niet? Ziekte, moeite, rouw, verdriet. Maar ook Gods kinderen worden er ook niet van gespaard, nee. In het natuurlijke leven zijn de beproevingen. Maar ook in het geestelijke leven zijn de beproevingen. En waarom geeft de Heer die beproevingen? Doet hij dat uit lust tot plagen? Nee, echt niet, nee. Oproep. Oproep tot bekering. Ik heb nog geen lust in je dood. Maar ook tot oefening van Gods volk. Om ze onderwijs te geven op de leerschool van genade. En nu daar de discipelen stormen midden op de zee. Ja, en die discipelen, we zeiden het reeds. Die mannen die waren best wat gewend. Petrus, die visser was geweest daar op het meer. En nu... In 9 uur tijd slechts 5 kilometer gevaren. En daar nu nog midden op de zee. En dan moet u zich herinneren, gegaan in opdracht van die grote meester. En nu, in grote nood, dreigen om te komen. Ze begrepen er niets van. Dat kunnen we er toch wel uit opmaken. Wat zullen ze in hun gedachten, vele gedachten, hebben gehad. Ze zijn toch zelf niet in de donkerheid, hebben ze zich gebracht. Ze zijn toch gegaan in opdracht van de meester. Hij moest ze dwingen in het schip te gaan. Want ook Gods volk kan aan ontvangen genade zichzelf in het donker brengen. Hoe dan? Door eigen gekozen wegen te gaan, ja. Denk aan de geschiedenis, ook storm. Wat moest er een storm komen? En dan ligt daar die knecht van God, Jona, te slapen, ja. Terwijl de anderen alles overboord gooiden, ja. Het kan ook dat de Heer het doet om onderwijs te willen geven. Dus daarom moeten we altijd voorzichtig zijn met de conclusie te trekken dat iemand als Gods volk zich in de duisternis gebracht heeft, dat het is om eigen gekozen wegen te gaan. Nee, het kan ook zo zijn dat de Heer ze gaat oefenen, gaat onderwijzen. En het is nu, terwijl de discipelen daar in nood zijn, nog vele malen erger dan dat we in Matthäus 9 kunnen lezen. Toen waren ze ook in nood. Toen was ook die zee ineens onstuimig geworden. Maar toen lag daar die dierbare borg en middelaar, de Heer Jezus, op het achterschip te slapen. Hij was aan boord. Maar ook toen was er geen geloof. Maar toen was de redder nog dichtbij. Hij was aan boord. Maar nu de discipelen alleen. Alleen op het meer, gegaan in opdracht van de meester. Wat zal het gestormd hebben? Wat zal het gestormd hebben in hun hart? Ze is een volk vanmiddag in banen rechtop gekomen. Dachten in Gods weg te zijn. Het loopt zo anders. Er is gedachte gehad dat de Heer in het leven begonnen is. Stilgezet. Ja, ze een bepaalde weg gewezen heeft die ze moesten gaan. Door dat woord gesproken. En dat woord zal geen leed uit hun geheugen wissen. Maar nu, stormen van rondom. Binnenpraters, die zeggen het is allemaal niet waar geweest. Het is allemaal eigen gedachte geweest. Gij hebt geen heil bij God. Zo zien we daar die discipelen gaan in die woedende golven. Nergens geen uitkomst meer. Nergens geen uitzicht meer op. Van alle kanten omringd door die machten der hel. Ja. zichzelf over moeten geven als een speelbal aan de golven. De dood voor ogen. Zo zijn daar die discipelen op het meer. En wat gebeurt er dan? Maar, staat er in vers 25, ter vierde waken des nachts kwam Jezus tot hen af, wandelende op de zee. In de vierde nacht waken komt de Heer Jezus. Dus dat is waarschijnlijk tussen 4 en 6 uur in de morgen geweest. Dus wat hebben ze al lopen? Vechten tegen die golven. Wat hebben ze meer en meer gedacht dat wordt omkomen. En dan ter vierde, en tussen 4 en 6 uur 's morgens, verschijnt daar de Heer Jezus. Komt hij gelijk met troostrijke woorden? Doet hij gelijk de zee stillen? Nee, nee. Dat lezen we niet. We gaan wel zien zo. Maar dat zagen ze op dat moment niet. Dat hij overal boven staat. Dat hij nou precies weet wat zijn maaksel nodig heeft. Onthoud dat maar. Hij weet wat zijn maaksel nodig heeft. Hij zorgt voor die kerk. Altijd. Voor de kerk met een hoofdletter zal hij zorgen. Die verhoogde middelaar Gods en der mensen die nu ter rechterhand is gezeten. Beschut, beschermt en bewaart zijn kerk. Ja, vasthouden. In hem is al mijn heil mijn hulp. Dat mocht de dichter in waarheid zingen. Maar kon hij dat ook altijd bezien? Nee. Nu de discipelen daar in nood geen zicht op Jezus. Maar wat anders dan hem niet kennen, ja. Dan komt daar de Heer Jezus wandelende op de zee. Hij stond gereed, mag ik het zo vanmiddag eens zeggen, om te verschijnen. En dan, wat gebeurt er dan? Aangrijpend wat er dan gebeurt. Want de discipelen merken er niets van. Nee, ze zien daar iets op het water. Maar ze zien het aan voor een spooksel. Zodat de gedaante van die borg en middelaar zien. Dan zien ze het aan voor een spooksel. En de Heer Jezus loopt niet langs de kant. Nee, hij loopt op het water. Ja. En wat is dan de reactie? En de discipelen ziende, vers 26, hem op de zee wandelende, werden ontroerd. Zeggende, het is een spooksel. En wat was de reactie? En zij schreeuwden van vrees. Ze schreeuwden, de roeiriemen was losgelaten. Ja. De roeiriemen uit handen gegeven. Angst en beving beving hem, ja. Een en al beving, omkomen, de dood voor ogen. En dan hem kennen, die middag zo goed gehad met die meester van de broden gegeten, wondertekenen gezien, ervaren. En nu in nood van baren zijnde, zou je toch moeten zeggen, dat zouden ze toch moeten uitdrijven tot hem. Maar wat blijkt, hier in het leven van de discipelen, hun ongevoeligheid. Want ze zagen hem aan voor een spooksel. Hadden ze goddelijke kracht mogen ervaren. Van de broden gegeten, ja. En nu hem aanzien voor een spooksel. En ach, gemeente, laten we maar niet laag op die discipelen neerzien, nee. Want het moet er in ons leven maar op aankomen, ja. We kunnen soms zo makkelijk praten, ook in bepaalde noden en omstandigheden voor een ander, ja. Maar als de Heere, en dat kan in maatschappelijke nood en zorg, maar ook in geestelijke zielenstrijd. Dan kunnen we toch zo, makkelijk zeggen, ja, maar de Heer weet ervan hoor. Je weet toch van dit en je weet toch van dat. En, ja. Maar dat was voor die discipelen op dit moment niet meer houdbaar. Nee. En dat wil niet zeggen dat we iemand, als we zo'n vriend of vriendin hebben, waar we ook over alle zaken, want dat is een groot voorrecht, als we zo iemand hebben waar we ook onze geestelijke zaken mee kunnen bespreken. Maar als het dan de dood voor ogen is, die golven zo hoog, die koken zo diep, nergens geen uitkomsten meer zien, dan mag je het best tegen elkaar zeggen. En dan mag je wijzen op die redder. Die redder Israëls, jawel. Maar wat ga je dan leren? Ook als je dat mag zeggen en mag heenwijzen. Daar is nu een daad van boven toe nodig. Die hulp moet nu altijd, altijd van een andere kant vandaan komen. Want de discipelen vol vrees, vol schrik. Ze schreeuwden zelfs van vrees. Ja, er was daar geen geloof. Er was zelfs ongeloof. Ja, nog aangrijpender. Zelfs bijgeloof. Want ze zagen die dierbare borg en middelaar aan voor spooksel. Voor een geestesverschijning. En dan zien de discipelen. Het wordt sterven. Het wordt omkomen. Maar terstond, terwijl ze zo schreeuwden, terstond sprak Jezus hen aan, zeggende, zijt goedsmoeds, ik ben het, vrees niet. Namelijk in der waarheid, zeggen de kanttekenen, en het is geen schijnsel, het is geen spooksel. Ja. Sterven werd het. De kant van de discipelen. En toen ging de Heer Jezus spreken. Zijt goedsmoeds. Ik ben het. Nu altijd, zoals we zeiden, van een andere kant vandaan komen. Ja. De mens wordt nu altijd op dat plekje gebracht. Zijn nou niets. Nee, volle zakken. Dan komt hij niet. Nee, lege handen. Als we nou de roeiriemen, om het in dit beeld vast te houden, uit handen hebben moeten geven. Ja. Kent u zo'n plaatsje? Waar u als een rechteloze, ontledigd van alles, aan zijn voeten gebracht werd. Want dat is toch zo'n, misschien een wat ouderwetse uitdrukking, maar wel zo waar. Als de mens gaat verdwijnen, gaat Christus verschijnen. Ja. Dat is nu de praktijk der godzaligheid, ook nu nog. En toen het omkomen werd aan hun kant, toen terstond sprak Jezus, zeggende, zijt goedmoeds, ik ben het, vrees niet, zie op mij. Wees niet bang. Heb goede moed. Vertrouw op mij. Ik zorg. Ik kom eraan. De Heer Jezus vraagt aandacht. Voor zichzelf. Dat hij nou is de redder. Dat hij nou die vrees moet. En kan en zal wegnemen. En als dat met een geloofsoog gezien mag worden, dan kunnen de omstandigheden in het leven zijn, dat er grote noden en zorgen zijn, ook in het persoonlijke leven. Die wil de Heer wel eens samen laten vallen. Maar dan toch zijn die noden en zorgen niet weg. Maar als dan dat geloof op hem mag zien, dan gaat het goed, ja. Dus hij spreekt goedsmoedsie op mij, leer mijn voetstappen drukken, ik bescherm, ik bewaar. Is dan de nood weg? Nee. Want dat was hier bij de discipel ook niet. Er werd gesproken, zijt goedsmoeds, ik ben het, vrees niet. Ze zien, dus voksels horen zijn stem. Is op de noodweg? Nee. Wat gaat de Heer Jezus doen? En dan komen we vanzelf bij onze derde gedachte. Hij gaat oefenen. Dus beproefd. Maar dan gaat de Heer Jezus oefenen. De golven waren niet weg. Nee, hij gaat oefenen. Petrus, die gaat spreken. Maar voordat we daar iets van gaan zeggen, laten we dan eerst maar met elkaar gaan zingen. Psalm 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen, alleen bij u. O bron van troost en licht, en wat er verder volgt, het vijfde vers van de 27e psalm. Tegen, verlaten door Jezus, beproefd door Jezus, maar nu ook geoefend door Jezus. De Heer Jezus sprak, zijt goedsmoeds, ik ben het, vrees niet. Wat gebeurt er dan, terwijl de discipelen daar nog in nood van baren zijn? De golven die koken nog rond het scheepje waar ze zich in bevinden. En de discipelen daar de Heer Jezus daar wandelend op de zee. Dan gaat Petrus antwoord geven. En Petrus antwoordde hem en zeide, Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. Dus een discipel die neemt het woord, die gaat antwoorden. Petrus. Ach, als ik vanmiddag zou vragen, wie is Petrus, dan kunnen we allemaal wel iets van hem zeggen. Zijn karakter wordt duidelijk in Gods woord getekend. Het is vaak de eerste die iets zegt. Het is iemand, mogen we het zo eens zeggen, die zichzelf nog wel eens overschat. Ja. Iemand die het vaak meent beter te weten. Die kan zijn mond moeilijker houden dan de bedachtzame Johannes. Die is vele malen drukker dan die stille Andreas. Maar gewoon één uit de twaalfen. Zo zien we ook iedere discipel. Hebben eigen persoonlijkheid, ja. Dat is nog zo. Gods knechten, Gods kinderen. Onderscheiden karakters. Onderscheiden wegen. Onderscheiden leidingen. En toch één, waarom? Omdat er één is die van de beginnen gesproken heb. Ik ben de Heere. Die de eerste ben. En met de laatste ben ik met dezelfde. Dat is nou die trouwe verbondsgod. Die trouwe houdt. Die eeuwig leeft. Die nu in mensenkinderen een welbehagen heeft. En ook opraapt in de tijd, ja. Door God tot God bekeerd worden. En dan gaat Petrus antwoorden in vers 28. Heer, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. Calvijn die zegt ervan in zijn verklaring. Petrus laat zien dat het geloof nog rijp is. Want hij zegt, zo gij het zijt, zeg het, gebied mij tot u te komen. Toch zien we dat Petrus de vastheid mist. Want hij denkt zelf nog vaste grond te kunnen krijgen. Dan moet Gods volk ook altijd oppassen om verder te spreken dan geleerd is. Aan de andere kant ook om te verachten geen geweest is. Want er kan duisterheid over de ziel doen halen. Maar Petrus, Heer, die man Gods, hij handelt niet impulsief. Hij handelt impulsief, maar niet roekeloos, nee. Gewillig. Hij wil niet eigen gewillig zijn. Want hij klinkt niet aanstonds in het water, nee. Hij wacht op een antwoord. Heere, gebied mij tot u te komen op het water. En dan gaat de Heer Jezus antwoorden, één woord. Kom! Hij weigert niets. Kom! Wat laat de Heer Jezus daarmee zien? Ik kan het onmogelijke waarmaken, Petrus. Ja. Geen ding is voor mij onmogelijk. Ik ben de machtige. Bij mij is troost. Bij mij is moed. Bij mij is kracht. Want als dat geloof in oefening is, dat zullen we ook zo in het vervolg zien. Dan mag wel eens met de dichter ingestemd worden. Met hem loop ik door een bende. Met hem spring ik over een muur. Maar Petrus, indien gij wilt. Ja. Kom dan maar. Kom dan maar, zegt de Heer Jezus. Ja. En we lezen even niets. We moeten nog in gedachten houden, die kolken van de golven gingen nog tekeer. Maar we lezen even niets van de andere discipelen, die hebben dit aanschouwd, terwijl ze daar in de kolken gingen, ja. De storm nog gaande, maar dan wordt Petrus nader geoefend. Want op dat woordje kom, is Petrus gegaan, hij stapt overboord. Hij klom, dat staat er, neder van het schip en wandelde op het water. Wat is dat een geloofdaad geweest? Op het bevel, op dat ene woordje kom, is hij gegaan. Wel gewacht, op het bevel kom, ja. De Heer spreekt, dat woord, dat heet kracht, ja. Kent u het spreken Gods in uw leven, dat dat woord kracht heeft gedaan? Heeft u wel eens dat ware geloof mogen proeven en smaken in hem? Want het geloof is toch de vaste grond der dingen die men hoopt en het bewijs der zaken die men ziet. Want dan zien we daar in gedachten, de Heer Jezus op de zee, Petrus op de zee. Er is een verklaarder die zegt, twee wonderen daar op de zee. Petrus wandelend op de zee, het oog op de meester. Maar ook die grote meester zelf. Het wonder op de zee. En dan zegt die verklaarder, welk wonder is het grootst? De lezer zal het wellicht niet gemakkelijk vinden, zegt hij, om het antwoord hierop te vinden. Hij denkt na, ja. Maar Petrus daar wandelend op de zee, gedragen onder eeuwige armen. Hij loopt over het water, die onstuimige zee. Het oog onafgebroken op de meester. Ja. En zolang hij dat oog op de meester mag hebben, gaat het goed. Vruchten. Van het zien op Jezus. U kent misschien allemaal dat wel, dat mooie, lijvige boek. Het zien op Jezus van Ambrosius, ja. Zolang het gezicht op hem mocht zijn, gaat het goed. Dan is er geen gevaar. Maar als we op de omstandigheden gaan zien, naar beneden gaan kijken, dan zinken we weg. Dat zien we ook hier, ja. Wandelende op de zee om tot Jezus te komen. Maar dan, vers 30. Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd. Ziende de sterke wind, het oog weg van de meester. Bevreesd, benauwdheid. Ja, hij kwam erachter. Op het dek nog meer houvast te hebben gehad dan nu. Een leerschool voor Petrus. Niets, maar dan ook niets uit hem. Uit hem, nee. Alles uit hem. Niets uit Petrus, nee. Een nadere oefening voor Petrus, ja. Want het is een groot verschil. Daar op het dek. Die nog iets houvast. Maar daar op de koken van de zee. We lezen het. Aanstonds. Hij begon neder te zinken. Hij zakte steeds verder weg. Ja. Wat spreekt. Wat doet Petrus dan? De dood nog meer voor ogen. Daar op het schip dacht hij om te komen. Weinig moed. Het geloof uit het schip gestapt, wandelend op de zee. En nu, hij zinkt weg in de koken. Omkomen. Voor eeuwig omkomen. En dan komt die bede. Een kort waar gebed. We zouden zeggen het gebed met een pet op. Here. Behoud mij. Zo gaat de Heere zijn volk meer en meer inleiden. In hun geen rechten. In hun geen aanspraken. Dan is die oefenschool, die leerschool, een profijtelijke school. Het kan soms zo schijnen een harde school, maar zo effectief. Want wat moet dat volk nou gaan leren? Meer en meer. Meer en meer die zaligmaker te leren benodigen. Te leren kennen. Op hem te leunen en te steunen. Meer en meer dat geloof. Die gave Gods te mogen ontvangen. Ja. Ook te leren zien. Ongeloof is zonde. Ja. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd tijdens zijn omwandeling op aarde. Indien gij een geloof had als een mosterdzaad, dan zou gij bergen kunnen verzetten. Nu Petrus nader geoefend, wegzinkend in de golven, dan gaat de Heer Jezus spreken. Wat gaat de Heer dan spreken? Gij ongelovige? Nee, de Heer Jezus gaat spreken. Hij grijpt hem bij de hand. Zijn daad. Bij God vandaan. Hij grijpt hem bij de hand en spreekt. Niet gij ongelovige. Gij kleingelovige. Waarom hebt gij gewankeld? Waarom hebt gij getwijfeld? Wonder dat de Heer er zelf aan te pas komt. Ja. Het geloof dat hij in zijn hart gelegd had. Het wezen van het geloof was aanwezig, maar nu niet in beoefening. Nee. Daarom, ik weet het niet, als er een volk vanmiddag is, die nou misschien nergens meer bij kan. Maar die ook niet durven te ontkennen dat het geen geweest is. Nooit en ten nimmer mogen kunnen. En zult u het misschien ook niet willen weggooien. Maar wat is het nodig? En vraag dan maar meer en meer om of de Heer het zelf wil bevestigen en schragen. Want ongeloof, daar moeten we ons voor schamen. Ik las nog een preekje na die ook over dit gaat van dominee P. Honkoop senior. En die schrijft over het ongeloof. Want het ongeloof wordt door velen gesteld als een soort eer. Als een soort reclame. En als een eigenschap of kenmerk van het leven. Maar er is geen groter zonde dan ongeloof, ja. Begaat, Gods volk, mag ik u vanmiddag eens vragen. Heeft u de last van? Drukt het uw schouders naar beneden? En dan vatte de Heer Jezus hem bij hand. Niet om het gebed. De Heer strekte zijn hand uit. En zo zien we ze samen naar het schip gaan. En als zij in het schip geklommen waren, stilde de storm. Dus op dat moment, terwijl ze samen in het schip klommen, stilde de wind. Ja. Wat is het nodig? We moeten naar een afronding. Wat is het nodig om te mogen weten dat nou die borg en middelaar aan boord is van ons levensschip? Wat moet nou Gods volk, nou ontvangen genade, meer en meer gaan leren? Wat? Het stuur van hun levensschip uit handen te leren geven. Want wat gebeurde daar in dat schip? En als ze in het schip geklommen waren, stilde de wind. Nu, die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden hem, zeggende: waarlijk, gij zijt Gods zoon. Ja. Wat was er in dat schip verwondering? Wat was er in dat schip aanbidding? Ja. Langs een niet onbegrepen weg ging de Heer Jezus onderwijs geven, ging hij oefenen in het allerheiligst geloof. Er was nog altijd de vruchten van verwondering, aanbidding. Hem de eer. Waarlijk, gij zijt Gods zoon. Heeft u, jij, door het geschonken geloof het wel eens uit mogen roepen: waarlijk, gij zijt Gods zoon. Ja. Wat zien we in het leven van Petrus? Dan gaat Gods volk, als het recht is, ook leren. Wat blijven ze nu in zichzelf? Een arm zondaar. Geen zelfgerechtigde mensen, nee. Echt niet waar, geen zelfgerechtigde mensen komen in de hemel. Wat is nu nodig om die getrouwe zalig maken, die borg en middelaar te leren benodigen en te doen ervaren dat hij vat bij hart en hand. En als ze het dan wel eens met de dichter mogen instemmen: gij zult mij leiden door uw raad. En daarna in heerlijkheid opnemen. Heeft u, terwijl het met die dichter Asaf uit de 73ste psalm mogen instemmen: nevens u lust mij niets. Nee, Heere, wilt u mij leiden? U bent mijn heil. U bent mijn toeverlaat. In diezelfde preek van dominee P. Honkoop besluit hij met een gedichtje. En dat gedichtje wil ik u ook tot slot voorlezen. En dat is zo eeuwig waar. Wanneer Jezus stuurman is van het schip, dan varen wij op rots nog klip. Maar als ge zelf heer en meester wilt zijn, dan overkomt u ramp en pijn. Amen. Eindig met dankgebed. Heere, zou u zelf de naprediker willen zijn? Het in willen dragen door die onwederstandelijke werking van uw geest. U Sion, zou u niet voorbij willen gaan, meer en meer ontgronden, ontledigen, een plaats maken voor die getrouwe zaligmaker Jezus Christus, om op hem te mogen leren leunen en steunen. Zie zo in gunst, in ontferming op een ieder van ons neer, ook in het verdere van deze week. Behoed, beschut, bescherm en bewaar ons. Wil ook als dinsdagavond samengekomen mag worden rondom uw woord zelf in het midden te zijn. Uw knecht alles geven wat nodig is, als die voor mag gaan. Gedenk de broeders van de raad der kerk van dit deel uur erven. Wees ze nabij en goed, persoonlijk, huiselijk, maar ook ambtelijk. Neem weg, Heer, al het zondige, al het verkeerde dat ons heeft aangekleefd. Was en reinig ons in dat bloed van die verhoogde middelaar Gods en der mensen. Wees ons genadig, wees ons gedachtig, om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, de slotzang van vanmiddag is uit de 73ste psalm. Psalm 73, daarvan het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? En wat er verder volgt, 13e vers uit de 73ste psalm. Zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.